Ja, Geert zei het al. Er is heel veel te doen over de Heilige Geest. En ik kom nogal eens ergens, omdat ik, mijn naam is overigens Dirk-Jan Jansen. Zondag hebben mij de vorige keer ook gezien. Ik kom uit Harderwijk en ik ben fulltime bezig met het woord van God. En dan kom je nog wel eens ergens en overal zie je een verlangen naar een stuk herleving. Dat is op zich een mooi verlangen. Dat is een goed verlangen. Veel gelovigen zijn bezig om iets van vernieuwing te zoeken in hun leven. Het heeft allemaal te maken met het feit dat ze, als ze naar zichzelf kijken, beseffen dat het wel beter kan. En ik moet u eerlijk zeggen, er wordt veel evangelie gepredikt in ons land en daar moeten we blij mee zijn. Maar als het gaat om de groei om de Heilige Geest, dan is er, en dat zeg ik tot mijn verdriet, is er weinig echt betrouwbaar. En dat is niet omdat wij het allemaal zo goed weten, maar we kunnen het ook zien aan de effecten ervan. Ik heb zelf 10 jaar geleden nogal diep gezeten in de charismatische beweging. Ik was met allerlei zaken bezig waarvan ik dacht dat het door de Heilige Geest was. Genezingen en bevrijdingen en uitdrijven van demonen enzovoort. En als je in die wereld zit, dan geloof je werkelijk alles wat je ziet, terwijl er niks gebeurt of niet veel gebeurt. En ik ben daar gelukkig door een broeder die mij heeft bijgestaan en misschien ook voor mij gebeden heeft, dat weet ik niet, maar die heeft mij daar een beetje uitgehaald via het onderwijs uit het woord van God. Maar je ziet eigenlijk vandaag op veel plaatsen dat men bidt, smeekt om meer van de geest. Er is ook een boek geschreven, Meer Geest in de Gemeenten, alsof dat met kwantiteit te maken heeft. Maar goed, mensen zingen liederen, stort uw geest uit, vernieuw ons vanuit een oprecht verlangen. Dat moeten we ook zeggen. Alleen, zoals Paulus ook tegen Timotheus zegt, dat hij de gezonde leer moet vasthouden. Dat hij de gezonde woorden moet doorgeven die hij van Paulus gehoord had. Zo moeten wij vandaag ook blijven bij de Bijbel. Maar de Heilige Geest scoort vandaag. Nog van de week stuurde iemand mij een appje van iemand bij ons uit de buurt die een Holy Spirit College heeft opgericht. Een Heilige Geest College. En daar kun je dan leren hoe je moet genezen en hoe je moet profeteren en hoe je Gods stem moet verstaan. Het zijn allemaal ervaringen. En ik wil eigenlijk vanavond beginnen met die serie om te kijken naar de Heilige Geest in de verschillende tijdperken waar God handelt met de mens. Om eens duidelijk te krijgen van wat is nou Gods werk vandaag de dag in een gelovige? Hoe moeten wij de Heilige Geest beschouwen? Wat is zijn werk? En hoe kunnen wij, dat komt een van de volgende keren aan de orde, hoe kunnen wij als gelovigen ons laten leiden door de Heilige Geest? Nou, ik kan u bij voorbaat al zeggen, er is geen leven zonder dood. Als de graankorrel niet valt in de aarde en niet sterft, draagt zij geen vrucht. Er is geen werking van de Heilige Geest zonder het kruis. Het kruis komt eerst en dan leven. Wat dat inhoudt, misschien dat ik er vanavond nog iets over zeg, maar we gaan eerst eens kijken naar de verschillende tijdperken te zien. Nou, laten we een paar dingen gaan lezen uit de Bijbel. Johannes 7, ik doe dat uit de Telos-vertaling, dat is toch mijn lievelingsvertaling. Ik kan er niks aan doen. Maar als u de HSV bij u heeft of een andere vertaling, is dat ook prima. Johannes hoofdstuk 7. Daar gaan we eerst iets uit lezen. Vers 37 uit dat hoofdstuk. Dan lezen we het volgende. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Dan uit hoofdstuk 14 van Johannes. We kunnen uiteraard een heleboel teksten lezen, maar ik heb er maar een paar uitgekozen. Straks zullen we nog meer schriftplaatsen bekijken. Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, bewaart mijn geboden. Ik zal de Vader vragen en hij zal u een andere voorspraak geven. Of een andere vertaling zegt trooster. Opdat die met u zal zijn tot in eeuwigheid. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet aanschouwt en hem niet kent. U kent hem, want hij bij u blijft en in u zal zijn. En dan nog hoofdstuk 16, vers 12. Daar zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen: nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij is gekomen, de geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden. Want hij zal vanuit zichzelf niet spreken, maar alles wat hij zal horen, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. En tenslotte het laatste stukje uit Handelingen 2. Handelingen 2. De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Maar in Handelingen 2 zien we dat beiden gebeurt. De Heer is verheerlijkt. De geest wordt gegeven. Handelingen 2, vers 32. Daar zegt Petrus tegen de Joden daar, die zijn samengekomen: deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort, wat u ziet en hoort. Tot zover. Goed, even over die tijdperken. Bedelingen. Ik maak het heel simpel vanavond. Ik noem er drie. Er zijn er al meer, maar ik noem er drie. De tijd voordat Christus kwam. De voorbereidende tijd waarin de Heilige Geest wees op hem. Hij zal uit het mijne nemen en hij zal mij verheerlijken. We hebben net gelezen, Johannes 16. Als we het over de Heilige Geest hebben, dan kan het niet anders dan dat de Heer Jezus centraal staat. Dat hij verheerlijkt wordt. De voorbereiding, Oude Testament, voordat Christus kwam. De huidige tijd, hij is gekomen, hij is verheerlijkt. Hij heeft zijn geest gegeven aan een ieder die gelooft. Heeft hij daar een beetje van gegeven? Nee, hij heeft de Heilige Geest gegeven aan ieder die gelooft. De geest is uitgestort. Dat u daar wat minder van merkt, dat is uw probleem. God heeft het gegeven. Maar daar gaan we nog wel meer over horen. En de derde periode is de toekomende eeuw. Dus de voorbereiding, de realisatie van het kruiswerk, de tijd van vandaag, en een manifestatie, de tijd dat het openbaar wordt. Zondag mag ik spreken, DV, over het openbaar worden van de zonen Gods. Romeinen 8. De schepping wacht rijkhalzend, verlangend naar het openbaar worden van de zonen Gods. Van allen die in deze tijd moeten lijden om hun geloof. Moeten lijden in deze schepping. En straks, nu nog niet, als hij komt, in die dag zullen alle heiligen zichtbaar worden en dan zal Christus verheerlijkt worden in allen die hebben geloofd. Dat is straks. Dus drie perioden. Daar gaan we naar kijken vanavond. De voorbereiding, voordat Christus kwam. De tijd dat hij gekomen is, nu. En we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Daar gaan we straks over horen. En de toekomende eeuw, het koninkrijk, het duizendjarig rijk en daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik heb net gelezen, Johannes 7, misschien kunt u er even naar terug. Johannes 7. Daar staat: de geest was er nog niet. Vers 39. Dat betekent: de geest was nog niet op aarde zoals hij vandaag in deze tijd op aarde is. De Heilige Geest woont, God woont in de gelovigen door zijn geest. God De Geest, de Heilige Geest, de persoon, woont in de gemeente, woont in u. U bent een tempel van de Heilige Geest. Dat was nog niet mogelijk voordat de Heer Jezus was verheerlijkt. Omdat de Heilige Geest alleen kan wonen in mensen die volkomen gerechtvaardigd, gereinigd en vergeven zijn van alle zonden. Dan pas kon hij komen. En voor die tijd woonde hij nog niet op aarde. We gaan even kijken naar het Oude Testament, de tijd voordat de Heer Jezus kwam. Eerst naar Genesis hoofdstuk 1. Genesis hoofdstuk 1. Er zijn drie werkingen, drie typen werk van de Heilige Geest in het Oude Testament. Het eerste is, hij bracht leven in mensen. Twee, hij zorgde voor profetieën door de profeten. En drie, hij laat ons in typen zien wie Christus is. En wat de tijd van de manifestatie, sorry, van de realisatie vandaag in zou houden. Dus hij geeft leven, Abel, Abraham, Noach. Hij spreekt door middel van profeten en hij laat in typen zien wat wij als gelovigen hebben ontvangen. Eerst dat eerste, het leven. We zien in hoofdstuk 1 vers 2 dat de aarde woest en leeg was. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God, ziet u, dus dat broeden zweefde over de wateren. En God zei, er zij licht. Dus hier zien we een beeld, een type van het leven dat de Heilige Geest wil brengen aan mensen in alle tijden. Wij zijn van nature dood, wij zijn van nature leeg, van nature woest. En de Heilige Geest wil dat leven brengen, dat licht brengen in ons leven. Dat geldt voor alle gelovigen uit alle tijden. Nou, Abel, dan gaan we verder. Hoofdstuk 4, vers 4. Daar ziet u dat Abel een offer brengt. Hij nadert tot God op grond van een van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel. De Heilige Geest had leven gewerkt in Abel. Hij had zicht gekregen op het feit dat er een offer nodig was om tot hem te naderen, tot de Heilige God. En Abel kon omgaan met God op grond van het leven wat we getypeerd zien in Genesis 1, vers 2. Er was leven gekomen, want zonder leven kan iemand niet omgaan met de Heilige en de Almachtige God. Hetzelfde geldt voor al die mensen die erna komen in het Oude Testament. Henoch wandelde met God. Abraham bouwde een altaar voor God. David was een man naar Gods hart. En noem ze maar op. Al deze mensen hadden leven ontvangen uit God. Want zonder leven is er geen omgang mogelijk met God. Hun zicht was beperkt. Hun geweten was niet zoals wij, dat zullen we straks merken, volkomen tot rust gebracht. Neem uw geest niet van mij. Cast me not away from thy presence, O Lord. Sommige mensen zingen dat lied in de samenkomst. Tot mijn grote afgrijzen meestal. Wij hoeven dat niet te zingen. Ik begrijp de bedoelingen wel van, maar wij zijn nabijgebracht. Dat was toen niet. Ze hadden nog niet dat geweten wat volkomen tot rust was gebracht. Toch hadden ze leven. En de Heer Jezus noemt dat tegen Johannes, Nicodemus, Johannes 3. Hij zegt tegen hem, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, Even naar Exodus, hoofdstuk 31 als u wilt. Exodus 31. Daar zien we een bijzonder werk van de Heilige Geest in het Oude Testament, in de tijd van de voorbereiding. Alles was in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, onvolmaakt. Toch werkte Gods Geest in mensen. Dat is wat anders dan de inwoning van vandaag. Hopen straks aan te tonen. Maar in Exodus 31 zien we, vers 1, daarna sprak de Heer tot Mozes. Zie, ik heb Bezalael, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God. Met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken. Dus om allerlei werk te verrichten. En hetzelfde geldt voor Aholiab, volgende vers. Dit is niet alleen maar mensen door Gods geest vervullen om iets te bouwen. Nee, hier zien we dat de Heilige Geest leven brengt, maar dat deze twee alle voorwerpen van de tabernakel zo moesten bouwen, zo moesten maken, dat het de Heer Jezus aan onze harten zou tonen. Hij zal uit het mijne nemen en hij zal mij verheerlijken. Ja? Goud, zilver, koper, goddelijkheid, verlossing, oordeel, wat de Heer gedragen heeft, edelstenen, hout, zijn goddelijke eigenschap, zijn mensheid, hout. Alle zaken van de tabernakel wijzen naar de Heer Jezus. En de Heilige Geest gebruikt deze mensen. God vervult ze met zijn geest om de Heer Jezus in typen te tonen aan ons. En de Bijbel zegt, als je vervuld wilt zijn met Gods geest, dan heb je het nodig om vervuld te zijn van Christus. Groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. En als u het Oude Testament leest en u leest Exodus 31, Exodus, even kijken, als we verderop kijken, de bouw van de tabernakel aan het, vanaf vers 36, sorry, hoofdstuk 36, 37, 38, dan spreekt dat allemaal van Christus. Hetzelfde geldt voor het boek Leviticus, waarin de offers gedetailleerd getoond worden, maar waarin de Heilige Geest, die het woord geïnspireerd heeft, ons wil laten zien de kostbare kanten van het offer van de Heer Jezus. Brandoffer, spijsoffer, zondoffer, vredeoffer. Al die zaken zijn bedoeld om ons te wortelen in Christus. Nog een voorbeeld uit Numeri 23, waarin de Heilige Geest een bijzonder werk doet door middel van een valse profeet. Numeri 23. Balak, u weet het, heeft Bileam ingehuurd om het volk van Israël te vervloeken. De Satan staat klaar om u aan te klagen. De aanklager van de broeders. En dan staat er in vers 6, hij keerde naar hem terug, hoofdstuk 23 van Numeri. En zie, hij stond bij zijn brandoffer. Hij en al de vorsten van Moab, zijn brandoffer. De heidenen, de vijanden van God, hebben het kruis opgericht. Maar het was Gods brandoffer. En als het kruis, het centrum van Gods handelen met u en met mij, zullen we straks zien met de Heilige Geest. Zonder kruis is er geen leven. De Satan en zijn machten kunnen niets inbrengen als je naar het kruis kijkt. En dus zegent Bileam het volk. Op grond van het brandoffer. Vers 15, kijk maar mee. Ga hier bij uw brandoffer staan. En ik zelf zal verderop God ontmoeten. De Heer ontmoette Biljam en legde hem een woord in zijn mond. En hij zei, enzovoort, zo moet u spreken. Bij het brandoffer. Het geheim van het leven met God is het kruis, broeders en zusters. Het kruis rekent af met het vlees. Het kruis rekent af met de wet. En het kruis rekent af met de duivel. Heeft afgerekend met de duivel, moet ik zeggen. Weersta hem vast in het geloof. 1 Petrus 5 vers 8. Want u moet niet op uzelf kijken, maar op de zegen die er is in het brandoffer. En geen vijand heeft iets in te brengen. Wie zal de uitverkorene van God beschuldigen? God is het die voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Dat is de Heilige Geest. In de tijd van de voorbereiding, voordat Christus kwam, wijst Hij ons voortdurend op de Zoon die komen zou. Zonder Christus, zonder het kruis, geen Heilige Geest. We kunnen over de Heilige Geest praten. Maar we moeten eerst leren wat het kruis inhoudt. Daar ga ik zo nog wel iets over zeggen. Dus we hebben leven in mensen. We hebben typen. Ik zal er nog eentje noemen. Als Noach in de ark zit en hij laat een duif uit voor het eerst, dan keert de duif terug naar de ark. De duif is een beeld van de Heilige Geest. Het leert ons, er is niets in deze wereld dan Christus voor het hart. De ark, een beeld van Christus. De duif keert terug, er is in deze wereld waar het oordeel van God op rust, niets aangenaams voor de Heilige Geest. Dus ook niet voor u. Want hij woont in u. Tweede keer brengt de duif een olijfblaadje. Iets van de nieuwe schepping. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En de laatste keer blijft de duif weg. Profetie. Een beeld dat de erfenis in bezit genomen wordt door de gemeente. Wij zijn erfgenamen van God. Ziet u? De Heilige Geest wijst op Christus. En dan het derde. Dat dus het leven van God in mensen. Al die oud-testamentische gelovigen hadden leven. Ze hadden niet het zicht op Christus. En het karakter van het leven was anders dan nu. Maar ze hadden leven uit God. Ze konden met God omgaan. De Heilige Geest. Plus de typen. En het derde is de profetie. De profeten. De profeten, daar wordt over gezegd in 1 Petrus 1, vers 10 en 11, het volgende. Het gaat over onze behoudenis. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Terwijl zij navorsten welk of wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, ziet u? De geest van Christus in hen aanduidde toen hij tevoren getuigde. Dus de Heilige Geest, de Geest van Christus, was in de profeten. En wat deed hij door die profeten? Hij getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Dat is profetie. Profetie is een voorzegging in het Oude Testament over de zegeningen van God via zijn Zoon. Wat uiteindelijk zou uitlopen op het Messiaanse Rijk. De profeet benoemde de zonde en zag vooruit op herstel in Christus. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Sindsdien wordt het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigd. Dat is het werk van de Heilige Geest in de voorbereiding, voordat Christus kwam. Hij gaf leven, maar die mensen hadden nog niet een volkomen, volmaakt geweten. Ieder jaar weer, hoge priesters, iedere keer weer offers brengen. Neem uw geest niet van mij. Doe maar niet weg van uw aangezicht. Psalm 51. Maar ze hadden leven. Punt 2. De typen van de offers van de feesten. U kunt er heel veel vinden in het Oude Testament. En het derde zijn de profetieën. De voorzeggingen over het komende koninkrijk. En de behoudenis die zou volgen. En dan het werk van Gods geest nu vandaag. In deze tijd. Ik sprak net, ik kom net van een bruiloft. Er was een mevrouw die zei tegen mij, ja, heel veel jonge mensen zoeken naar vernieuwing. En dat komt, ze lezen Handelingen. En dan denken ze, ja, dat gebeurt allemaal nu niet. En ja, dat moet allemaal nu gebeuren ook. Wat in Handelingen staat, dat moeten we nu ook allemaal gaan doen. Toen dacht ik, is dat zo? Moeten we weer terug naar Handelingen? Is Gods geest vandaag bezig met ons terug te brengen naar allerlei uiterlijke zaken, zoals tekenen en wonderen en machtige zaken? Ik geloof het zelf niet. Alhoewel die dingen absoluut gebeuren kunnen. Maar wat is het werk van Gods geest nu? Ik heb het gelezen in Johannes 16. Wilt u dat nog even opzoeken? Vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen. Dus de Heer Jezus, alles wat hij had gezegd in de evangelie, was nog lang niet alles. Sterker nog, de mooiste dingen kwamen nog. Maar u kunt het nu niet dragen. Ze waren nog niet vervuld met de Heilige Geest. Maar wanneer hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden. Nog veel heb ik u te zeggen. Maar als de Heilige Geest komt, zal hij u in de waarheid leiden. Dus ik, de Heer Jezus, zal u nog veel zeggen via Paulus, via Johannes, via Petrus, via Jacobus, via Judas. En al die dingen samen, hele waarheid. Dat is vandaag. De Heilige Geest leidt ons in de volle waarheid van de verlossing. Zodat onze harten vervuld worden met de persoon van Christus. Hoe meer u hem kent en dat wat hij op het kruis gedaan heeft, de gevolgen van dat werk, hoe meer u in uw positie gaat staan, zoals God u in een nieuwe schepping heeft gezet, hoe meer u door Gods geest geleid kunt worden. In 1 Korinthe 2 vers 12 staat het als volgt. Goed luisteren. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. De dingen die ons door God geschonken zijn. Wat zijn die dingen? En op grond van die dingen deelt de Heilige Geest in u en in mij het leven van Christus mee. Dat is zijn grote werk. Het leven van de Heer Jezus. Openbaar maken in deze wereld via de gelovigen. Nou, wat zijn die dingen die ons door God geschonken zijn? Punt 1. In hem hebben wij de verlossing, hoort u het, verleden tijd, de vergeving van de zon. In hem hebben wij de verlossing. U bent volkomen verlost van uw schuld. En u kunt voor God verschijnen als u tot hem nadert in gebed met een volkomen rein geweten. Want zijn offer heeft uw zonde op het kruis weggedragen. In hem hebben wij de verlossing. Dat niet alleen. Hij zal u leiden in de volle waarheid. Dan even een stapje verder. Romeinen 3. Kijk maar mee. Romeinen hoofdstuk 3. En ik kom zoveel gelovigen tegen die niet staan, niet pakken wie God voor hen is, wat hij gedaan heeft in Christus, wie ze zijn in hem. Wie hij is voor hen. En dat kost tijd. En daarom zegt hij, hij zal u leiden in de volle waarheid. In de hele waarheid. Dat is een proces. U heeft dat niet in één keer. Romeinen 3 zegt in vers 25. Hem heeft God als de Heer Jezus gesteld op de genadetroon door het geloof in zijn bloed. En dan sla ik even een stukje over in vers 26, als wordt het een beetje moeilijk. Tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, vandaag, de tijd van de realisatie van dat werk. Opdat hij rechtvaardig is, en dan komt het. En hem rechtvaardigt die op grond van geloof is, in Jezus. Dus u bent vergeven, u bent verlost en u bent gerechtvaardigd. Dat betekent dat God u als een rechtvaardige verklaart. Terwijl u goddeloos bent. Of was. Want het zegt hoofdstuk 4 vers 5. God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus dan moet u even proberen te pakken. Er was niets aantrekkelijks in u. Dat wordt vandaag anders verkondigd. U bent uniek, u bent fantastisch. Nee, alle hebben gezondigd. Alle zijn afgedwaald en God rechtvaardigt. Die goddeloze, hoe kan dat? Op grond van het geloof in zijn bloed. U mag het van de daken schreeuwen. U mag de Heer loven en prijzen in uw samenkomst. Want u bent rechtvaardig verklaard voor zijn aangezicht. Dat niet alleen. Gaan we nog verder. Hoofdstuk 6 van Romeinen. Vers 11. Zo ook u rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn. God heeft u uit Adam genomen. U was een kind van Adam. We zijn allemaal kinderen van Adam. En die zondigen nu eenmaal. We hebben allen gezondigd. Romeinen 3 vers 23. In Adam was het hele menselijke ras in hem. En toen hij zondigde, zonden we allemaal mee. Maar God heeft die oude mens meegekruisigd. Hij heeft dat wat uit Adam is, die oude mens, op het kruis veroordeeld. Uw geschiedenis uit Adam bestaat niet meer. Want u bent nu geplaatst in Christus. Heeft u het? Realisatie. De Heilige Geest zal ons leiden in de volle waarheid. U staat voor God niet alleen vergeven, verlost en gerechtvaardigd, maar in alle aangenaamheden van zijn Zoon. In Christus. Nou, toen dat bij mij een beetje begon te landen, toen werd ik vervuld van blijdschap. U bent niet meer een zondaar. U bent niet meer verbonden met Adam. God heeft u tot een nieuwe schepping geschapen. En dan zegt Romeinen 6 vers 11, u staat voor God levend, ziet u, in Christus. Dat betekent dat alle aangenaamheden, ik kan geen ander woord verzinnen, dat wat God in zijn Zoon zo waardeert, dat geldt ook voor ons. En dat heeft hij gedaan om zijn eigen hart te vervullen met vreugde. Dat is Gods eigen plan geweest, zijn eigen voornemen. Dat mensen die goddeloos zijn, die vijanden zijn, dat die in Christus gesteld worden voor de Vader. En wij zijn Nederlanders, wij zijn nuchter. Wij denken, ja, leuk. Maar laat het eens tot u doordringen. Dit is de tijd van de realisatie van het werk van Christus. In het Oude Testament konden die mensen daar niet zeker van zijn. Tuurlijk, ze gingen met God om. Maar er was geen zekerheid zoals u dat nu heeft. En de Geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ja of nee? Hij getuigt niet aan onze geest, met onze geest. U weet, als u gelooft in de Heer Jezus, u bent een kind van God. Deelachtig aan de goddelijke natuur. Is dat niet geweldig? Uw hele geschiedenis begint bij Golgotha. En dat heeft God zich voorgenomen voor de grondlegging van deze wereld. En als u dat gaat zien, als de Heilige Geest die ruimte krijgt, dan kan Hij u en mij vervullen. Maar Romeinen 7 ga ik vanavond niet over hebben. Maar dat komt eerst nog. Eerst de dood, dan het leven. Eerst ontdekken dat er in onszelf geen goed woont. Maar eventjes terug naar die positie. De Heilige Geest, wanneer Hij komt, zal u leiden in de volle waarheid. Moeten we dan nu bezig zijn met onze positie en met onze identiteit? Nee, Hij zal mij verheerlijken en uit het mijne nemen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Paulus zegt niet, ga nou eens lekker met die zegeningen bezig. Hij zegt, nee, kijk nou eens wie dit gedaan heeft, dat is de Vader. Vol liefde en vol barmhartigheid heeft Hij zijn Zoon gegeven om u, die een zondaar was, een vijand van God, de mooiste en hoogst mogelijke zegen te geven die u maar kunt bedenken. Een uitnemend gewicht van de heerlijkheid staat ons te wachten, zegt 2 Korinthe 4, vers 17. Waarom? Vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daarom zei ik aan het begin, er is geen werking van de geest zonder het kruis. We kunnen nooit smeken om meer van de geest, wat dan ook, als we niet eerst gaan zien wat er is volbracht op het kruis. U bent verlost. U bent vergeven. U bent gerechtvaardigd. U bent in Christus aangenaam gemaakt voor God. En Hij is uw Vader geworden. U bent bestemd tot het zoonschap. God heeft zijn geheimen gedeeld van zijn hart met u en met mij. De wereld kan de Heilige Geest niet zien. U wel. U proeft hem. U weet, ik ben een kind van God. Maar er is meer. U bent verzegeld met de Heilige Geest. Hij zal bij u zijn tot in eeuwigheid. Johannes 14. De Heilige Geest is een persoon. Hij woont in u. En doordat Hij in u woont, woont Christus in u. Het is de geest van Christus. En de Heilige Geest wil het leven van de Heer Jezus in uw en mijn lichaam. Sterfelijke lichaam, openbaar maken. Maar dat kan alleen maar door het kruis. Dat kan alleen maar door het lijden en door het oordeel toe te passen op onze eigen natuur. Maar dat komt een andere keer. Dus wat doet de Heilige Geest vandaag? Hij leidt u in de volle waarheid. En dat heeft altijd te maken met de persoon van de Vader, van de Heer Jezus, in verband met zijn verlossing. Je moet maar eens opletten als het over de Heilige Geest gaat ergens, en er wordt niet gesproken over het kruis, dan is het uit de mens. Dat kan ik rustig zeggen. De Bijbel verbindt die twee altijd. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. En waarom was Hij verheerlijkt? Dat het kruiswerk voor Gods aangezicht volmaakt is. De belofte van de Vader ontving Hij en gaf Hij. Handelingen 2. Waarom? Die mensen waren volkomen verlost. Waren volkomen gereinigd. Waren smetteloos en rein voor God gesteld. Niet vanwege hun geweldige persoonlijkheden, wat dan ook, maar vanwege het werk van de Heer Jezus. Het eerste is dus, Hij leidt ons in de volle waarheid. Het tweede is, Hij wil in u wonen om het leven van de Heer Jezus openbaar te maken. Nou, als u ziet hoe dat bij Paulus gebeurt, 2 Korinthe is daar een mooi voorbeeld van, dan is dat door het lijden heen. Altijd het sterven van Jezus in ons lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt. 2 Korinthe 4, vers 10 en 11. Niet het leven zonder sterven. Eerst de dood en dan het leven. Net als bij de Heer Jezus zelf. Maar er is nog iets wat de Heilige Geest doet vandaag de dag. Dat is dat hij doopt. Je hebt het net voorgelezen, Geert. Niet met de geest, maar in de geest. De Heer Jezus doopt mensen in de atmosfeer van de Heilige Geest. En de geest zelf doopt ons tot één lichaam. Dan gaan we even naar Handelingen 2. Gaat u maar mee met mij, alsjeblieft, Handelingen hoofdstuk 2. U ziet diezelfde zaken die ik net noemde, ook heel kort in Handelingen 1 vermeld. In Handelingen 1 vers 2 staat, aan wie hij zich ook nadat hij had geleden, levend heeft vertoond. Dus het kruis eerst, ziet u? Het kruis eerst en dan de Heilige Geest. Handelingen 2, vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, waren ze allen gemeenschappelijk bijeen. Zie, de gemeente is niet een groepje losse mensen, maar het is een gemeenschap. De geest van God leidt niet alleen individuele mensen tot de volle waarheid. Hij laat niet alleen individuele mensen genieten van het werk van de Heer Jezus. Maar hij brengt ze samen tot één lichaam. Tot één geest gedoopt worden. Dinsdag hadden wij een prachtige avond over 2 Korinthe hoofdstuk 8. Waar Paulus de gemeente van Korinthe liefdevol wijst op de nood van de heiligen in Jeruzalem. Hij zegt niet, jullie moeten geld geven, zoals de wereld dat doet. Hij houdt geen pleidooi, hij noemt geen bedragen. Nee, hij wijst ze op het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat hoewel hij rijk was, voor ons arm is geworden. Omdat wij, die arm waren, rijk zouden worden. Dus, als je die genade proeft en ziet, broeders en zusters in Korinthe, denk ook aan de heiligen. Dat is de gemeente, dat is één lichaam, gemeenschappelijk. Je bent niet een losse gelovige. De geest verbindt ons aan elkaar. En er komen, kijkt u maar mee. Er vertoonde zich, vers 3, aan hen tongen als van vuur. Die zich verdeelden. Er zit een diepe gedachte achter. U zult mijn getuigen zijn, hebben we gehoord van Geert net. Dat zijn de tongen. Maar het is van vuur. Enerzijds spreekt dat van het oordeel dat over die mensen zelf geweest was. En de geest van God kan u vervullen naarmate u hebt erkend er woont in mij, dat is in mijn vlees, geen goed. Het oordeel van God is over dat vlees uitgestort. Hij heeft de zonde veroordeeld in het lichaam van de Heer Jezus. Die natuur die in mij is, die ik gerichte natuur, als ik wil weten hoe God daarover denkt, kijk ik naar het kruis. En ik ga die natuur ook verafschuwen. En als ik de natuur ga verafschuwen, wil ik daar totaal niet meer naar leven. Ik weet niet hoe dat met u is, maar hoe meer u walgt van die ik-gerichte natuur, hoe minder u daarvan daarop vertrouwt en hoe meer u zegt Heilige Geest, Christus, Heer Jezus, in mijn huwelijk, in mijn relaties, in mijn contacten, alsjeblieft, u moet het doen, ik kan het niet. Ik heb vandaag een trouwdienst geleid, daarom was ik wat laat en er was een Amerongen, dus een eindje rijden. Maar ik zei ook tegen die mensen van, en tegen de zaal, want de meeste mensen geloven niet. Het huwelijk is een geheim. Mannen, heb uw vrouw lief, uw eigen vrouw, zoals Christus. Zo'n man moet ogenblikkelijk denken, dat is onmogelijk. Maar het is mogelijk, hoe dan? Laat u leiden door de Heilige Geest. Dat kan pas als u gaat zien dat in u niets goeds woont. Er is geen kracht in onszelf. Tongen als van vuur dus, die zich op hen verdeelden. En het zette zich op een ieder van hen. Dus enerzijds een collectief getuigenis van de Heer Jezus. En als u mensen ontmoet die door de Heilige Geest vervuld zijn, ontmoet u mensen die totaal niets meer van zichzelf verwachten. Ze hoeven niet op de voorgrond, ze hoeven niet geëerd te worden. Ze zijn eenvoudig, kalm, richten de aandacht niet op zichzelf. Maar zijn ook wijs, ingetogen, waardig. Dat soort mensen zijn mensen gevuld door de Heilige Geest. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken. Die talen, daar gaan we vanavond niet heel uitgebreid bij stilstaan. Misschien dat ik er nog iets over zeg. Het was een getuigenis van de komst van de Heilige Geest. En dan kom ik weer terug bij het kruis. Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het... Staat er dan? U zei het. Ja, let op. Niet het kruis, het woord van het kruis. Dat is een kracht. Want dat kruis openbaart Gods gedachten over mijn eigen vlees. En hoe meer ik dat begrijp, hoe meer ik mij bewust onder de leiding stel van Gods geest. Tongen van vuur. Enerzijds de eigen onwaardigheid, maar anderzijds getuigen is ook met vuur. Met andere woorden, ik moest dat vandaag ook zeggen in die zaal met allemaal mooi aangeklede mensen. Als u een relatie met God wil, zult u moeten erkennen dat u schuldig staat tegenover uw schepper van nature. Tongen als van vuur, het zijn geen fijne woorden. Het is het evangelie van de genade van God. Dat is geweldig, maar een mens moet eerst erkennen dat er vuur is over zijn eigen oude natuur. Dat is wat de Heilige Geest doet. Helaas wordt er vandaag veel geëvangeliseerd zonder het oordeel erbij te noemen. Er wordt gezegd, God houdt van jou. Dan zeggen mensen, fijn, merk er niet zoveel van. Maar in het boek Handelingen zien we dat die tongen van vuur concreet betekenen, bekeer je. Er komt een dag waarop God een man heeft aangesteld om het hele aardrijk te oordelen. Handelingen 17. En hij beveelt overal dat alle mensen zich moeten bekeren. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor wij moeten worden behouden. Tongen als van vuur. Het is scherp, een tweesnijdend zwaard. En allen die geloofden, vers 44, kijk maar mee. Waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. De Geest van God leidt u vandaag individueel tot de volle waarheid. U heeft onderwijs nodig over het werk van de Heer Jezus. En dat werk op het kruis is volbracht. En dat werk spreekt ons van het hart van de Vader. Enerzijds heilig, ontoegankelijk licht. Dus hij moest de zonde oordelen, maar hij heeft dat gedaan in zijn zoon. Niet op u, maar in zijn zoon. Wat geweldig. En dat niet alleen, hij heeft u heilig en rein en aangenaam voor zichzelf in de hemelse gewesten gezet. U zit nog hier vanavond. En ik sta hier, maar omdat de Zoon van God, de mens, Christus Jezus, bij God is. In al zijn heerlijkheden ben ik daar ook. En u ook. Dat is het eerste, maar collectief wil de Geest ook dat die eenheid zichtbaar wordt. Dat u laat zien dat u broeders en zusters hebt. En dat u elkaar, dat is ook het bijzondere van het 8e hoofdstuk van 2 Korinthe, dat hij niet zegt, steun maar een goed doel, maakt niet uit wat. Hij zegt, nee, de heilige. Volhard in het goed doen. Maar aan allen, maar heel in het bijzonder aan de huisgenoot van het geloof. Zegt de Bijbel. Dat is de eenheid. Dat doet de Geest vandaag. Hij neemt uit alle volken, zelfs uit de Friezen, neemt die mensen en die komen tot bekering, die komen tot erkenning van hun schuld en hij doopt ze in dat ene lichaam. En of iemand nou tot de Pinksterkerk behoort, of tot de gereformeerde gemeente, of tot de vergadering van gelovigen, het is een broeder of een zuster. En u zegt, ja, maar ik ben het daar en daar niet mee eens. Dat komt altijd bij ons op de voorgrond. Nee, zijn alle dingen gemeenschappelijk. Samen met alle heiligen te vatten, de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte. Dat is wat de Geest doet. En je hoeft het niet met alles eens te zijn. Maar laat nou eerst maar eens zien wat 1 Korinthe 16 zegt. Laat alles onder u in liefde gebeuren. Dat is wat de Geest wil. Vandaag. De menigte nu van hen die geloofde, hoofdstuk 4 vers 32, was één van hart en ziel. En niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was. Maar ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ziet u? Handelingen 4 vers 32. Dat is wat de Geest heeft gedaan. Hij doopte ze tot één lichaam. En al die individuele mensen bleven volharden bij de leren van de apostelen. Ze moesten leren het werk van het kruis te begrijpen. Maar toen die gemeente begon, toen dat getuigenis op aarde startte, toen ging dat gepaard met tekenen en wonderen. Als u leest in hoofdstuk 2 vers 43... En vele wonderen en tekenen gebeuren door alle gelovigen. Staat er niet. Door de apostelen. Hoofdstuk 5 vers 12, hetzelfde. Dus de gemeente, het nieuwe van God, de realisatie van dat wat in het Oude Testament werd voorbereid, dat kwam. De Heer Jezus was verheerlijkt. God heeft in dat offer een volkomen vreugde gevonden. Heeft zijn zoon verheerlijkt aan zijn rechterhand. Hij kon niet anders, omdat die mens hem verheerlijkt had. Vader, ik heb u verheerlijkt door het werk dat uiteindelijk dat u mij te doen hebt gegeven. En God in zijn gerechtigheid plaatst ieder mens rechtvaardig en rein in zijn zoon voor zich. Dat is op grond van dat offer. En dat nieuwe moest bekend worden gemaakt door middel van tekenen en wonderen. En door talen. Dat was ook een teken. Er is iets nieuws gekomen. Het is volkomen volbracht. Het evangelie van de genade van God. Het goede nieuws. En Hebreeën 2 zegt het volgende erover. Hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen? Waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer. Evangelie. En die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben, apostelen. Terwijl God bovendien meegetuigde, verleden tijd, zowel door tekenen en wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Dat was de begintijd van de gemeente. Talen zullen ophouden. Profetieën zullen er niet gedaan worden, verstommen. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, zegt Paulus. Maar nu ben ik volwassen geworden. Nu is er een tijd, het is gevestigd op aarde, het is doorzuurd geworden. Matthäus 13, de gemeente is een getuigenis geworden dat gefaald heeft, helaas. Maar nu geldt dat individuele mensen die tot volwassenheid zijn gekomen, die kindertijd dingen niet meer nodig hebben, maar zich volkomen verheugen in een persoon. Dat is de Heer Jezus. Paulus zegt, hem verkondigen wij. Wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens leren in alle wijsheid. Om ieder mens volmaakt te stellen, volwassen te stellen in Christus. Ik heb aan de Heer Jezus genoeg. Dat doet de Heilige Geest. En hij verkwikt en vertroost ons. Door middel van anderen. Die ons iets van hem laten zien. Door middel van het woord van God. Door middel van een samenkomst. Door middel van een lied. Alles dat spreekt van de Christus is het doel van de Heilige Geest vandaag. Kunt u zeggen dat u volmaakt, volwassen bent in Christus? Kunt u zeggen, ja, toen ik nog een kind was, toen rende ik nog daarheen en nog daarheen, dan moest ik iets beleven. Maar nu heb ik echt aan de Heer genoeg. Hij is mijn heiland, hij is mijn verlosser, hij is mijn Heer. Hij is mijn voorbeeld, hij is mijn God. Hij is mijn hoop, hij is mijn verlosser. En hij is mijn trooster. Ik zal u een andere trooster zenden, die bij u zal zijn. Tot in eeuwigheid. Wat doet een trooster? Een trooster, de Heilige Geest, wijst ons, richt ons op de persoon van God zelf, van de Heer Jezus. En werp al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. Wat doet een trooster? Romeinen 8. Dat wij nu weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Nog dood, nog dat hele rijtje, nog schepsel, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus. Dat is troosten. En dat is wat Gods geest vandaag wil doen. U en mij volmaken van de volle waarheid, Christus, wat hij gedaan heeft, wie hij is. Ons tot één lichaam dopen en ons dat ook bewust maken. Hé, hey, dit zijn mijn broeders, dit zijn mijn zusters. Als er eentje aardse goederen heeft en hij ziet zijn broeder gebrek lijden en sluit zijn hart voor hem, hoe blijft de liefde Gods dan in hem? Snap je? En Johannes 3, vers 17. Dat doet de Heilige Geest. Maar het is niet zo dat we vandaag ons moeten uitstrekken naar allerlei zaken van uiterlijke zaak, uiterlijke orde. Want we leven nu in een tijd van verval en een tijd van falend getuigenis voor de komst van de Heer Jezus. Met veel dwalingen, veel verkeerde profeten, valse profeten. En mijn vraag aan u vanavond is, wat betekent de Heer Jezus voor uw hart? Is Hij alles voor u? Heeft u echt erkend dat er in u zelf geen goed woont? Dat u in alles van Hem afhankelijk bent? In uw huwelijk, in uw werk, in uw relaties, in uw contacten. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Het is niet meer mij of ik, maar Christus leeft in mij. En Paulus zegt erachteraan, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik. En dan had hij dus eigenlijk vroeger gezegd, door de wet van God. Want dat was zijn vroegere leven. Maar de wet zorgt voor veroordeling, daar gaan we een andere keer wel over spreken. Hij zegt, ik leef door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is de Heer Jezus. En dat wil de Heilige Geest doen in u en mijn leven. U funderen op het volbrachte werk op het kruis. U hoeft niet meer met schuld rond te lopen. U hoeft niet meer rond te lopen met een voortdurend depressief gevoel dat u zo slecht bent. Dat u het allemaal maar niet aan kunt, dat u het niet redt. U mag rusten in het volbrachte werk. God heeft dat wat in u niet deugt al geoordeeld. En uw verantwoordelijkheid is dat in de dood te houden. En als het er toch uitkomt, te belijden. En ons te verheugen in de Zoon. Dat is vrijheid, want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Want er let de dood. Geest maakt levend. En ik hoop dat hier in Friesland dat het gaat gebeuren. Dat de mensen worden opgewekt, wakker geschud voor de Heer Jezus. En dat ze in hun eigen kleine wereldje gaan getuigen met die tongen van vuur. Enerzijds, ik kan het niet, ziende op onszelf. Anderzijds, een duidelijk woord brengen naar onze medemensen. Als je niet bekeert, ga je verloren. Maar God in zijn grote liefde en grote barmhartigheid heeft ook naar jou omgezien. Dat is de Heilige Geest. U zult mijn getuige zijn. Wat zijn we vaak bang. Mijn vrouw had vandaag over mensenvrees. Ik stond vandaag voor een hele mooie zaal. Iedereen kwam voor een bruiloft. En dan proef je, als we het gaan hebben over de redding van de Heer, dat de mensenvrees om de hoek ligt. Of op de loer ligt, bedoel ik. Het gaat niet om mensen, het gaat om de Heer. Het gaat om zijn eer. Dus we hebben gehad de voorbereiding. Het Oude Testament. Typen, leven, profetieën. De realisatie, daar gaan de komende avonden over. Komt u alstublieft terug. Het leven door de geest, de kracht van de geest. De leiding van de geest. Al die zaken, de gaven van de geest. Daar gaan we allemaal over nadenken. En dan heb ik nog één thema, dat is de manifestatie, de toekomende tijd. Daarvoor wil ik iets lezen uit Joël. Als u dat even op wil zoeken, mag u even naar zoeken, dat zit een beetje verstopt. Het boek Joël. Kleine profeten. Dus even zoeken. Daniël, Hosea, leest hij Joël. Vers 28. Vers 28 zegt, daarna zal het geschieden. We hebben het over de tijd na de grote verdrukking. Sommigen van u wel bekend. De tijd dat Israël zou worden belaagd door allerlei vijanden. Dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Nu is het nog de gelovigen. U bent verzegeld met de Heilige Geest. Maar dan is het op alle vlees. Heel Israël zal tot bekering komen. Gans Israël wordt behouden. Uw zoon en uw dochter zullen profeteren, klopt. Ze zullen de waarheid van God over deze wereld spreken tot de natie, tot de volken die er dan zijn. En uw ouderen zullen dromen en de jonge mannen zullen visioenen zien. Straks. God werkt vandaag door zijn woord. Het geloof is uit het horen. En het horen door de prediking van het woord van Christus. Geloof ontstaat alleen door het woord. Niet door een droom of een visioen, door het woord. Het kan een aanleiding zijn, een droom of een visioen. Maar iemand komt tot bekering door het woord van God. Het zaad, zegt 1 Petrus 1. Zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Want in het Oude Testament was het alleen de profeet, de koning en de priester. Vandaag de gemeente, allen die geloven, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. En u bent verzegeld door de Heilige Geest. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont. Maar straks zal het voor Israël gelden. Dat de geest uitgestort wordt over dat volk komt. Let op, dat is niet hetzelfde als de inwoning vandaag. Want de inwoning vandaag betekent dat u zit hier vanavond, maar de Heilige Geest die in u woont, heeft u verbonden met een mens in de hemel. God op aarde en een mens in de hemel. Dat is uniek voor deze tijd. En die geest in ons richt onze aandacht naar die mens daarboven. En vormt ons naar het beeld van die persoon die op deze aarde heeft voorgeleefd, wie de Vader is. Dat is een uniek iets. Maar straks zal die geest uitgestort worden op Israël. Ik zal wondertekenen geven enzovoort. Dat heeft allemaal te maken met die oordelen van de grote verdrukking en het einde daarvan. En in Ezechiël wordt gezegd, ik zal mijn geest in uw binnenste. En als u nog even, heel even heeft in Openbaring 22, helemaal aan het eind, als u dat even bij wil pakken, dan ziet u daar, Openbaring 22, vers 1 en 2, dat in dat rijk straks als Christus komt en zijn volk komt tot bekering, ze zullen zien op wie zij doorstoken hebben, ze zullen een rouwklacht aanheffen, ze zullen tot geloof komen, in Hem die ze zien, terwijl we vandaag de Heilige Geest ontvangen op grond van wat we niet zien. Het geschreven, het gesproken woord van God, iets anders. Dan staat er in Openbaring 22, en hij toonde mij een rivier van levenswater. Blinkend als kristal, dat vindt u ook in Ezechiël 47. Een rivier uit de tempel van levend water. Die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die 12 vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft. En dan komt het, de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. Alle volken die er dan zijn, zullen allemaal genezen worden. Zullen, laat ik zo zeggen, leven uit God ontvangen. Niet alle individuele mensen, want Jesaja 65 leert ons ook dat er zondige mensen zullen zijn. Maar die worden getroffen door een vloek. Komt een ander keertje, misschien wel een andere serie. Maar de meeste mensen zullen tot leven komen. Genezing van de naties. bekering van de volken. Via zijn volk. Via de gemeente ook. Dat uit de hemel is neergedaald. Dat de heerlijkheid van God heeft. En de Heilige Geest wil één ding vandaag. Dat Christus in uw leven zichtbaar wordt. Dat is het doel. En als hij straks verschijnt, dan zult u met hem verheerlijkt worden. En als wij nu met hem lijden, zuchten in deze schepping, om de zonde die er om ons heen is, in ons is, ziekte, onvolmaaktheden, dan zullen we met hem verheerlijkt zijn. En dan zal de hele wereld erkennen, zegt Johannes 16, of 17, excuus. Dat ik hen heb lief gehad. De hele wereld zal het herkennen. Want u zult allemaal volmaakt als Christus zijn. Als hij komt. Maar nu, vandaag. Door allerlei omstandigheden. Daar komen we in een andere avond over te spreken. Heeft hij één doel. Opdat de Zoon van God gestalte in u krijgt. Galaten 4 vers 17. Maar het behaagde God zijn Zoon in mij te openbaren. Galaten 1 vers 15. Ziet u? Dat kost een hoop afbreukwerk. Maar dat is wat de Heilige Geest doet vandaag de dag. Hij wil u vervullen. Hij wil u leiden. Allen die door de Geest van God geleid worden zijn zonen Gods. Die zeggen niet ik, maar Christus. En we kijken uit naar het moment dat zijn volk, Israël, ook die geest zal ontvangen. En dan zal het een tijd zijn van gerechtigheid. Onder de leiding en het koningschap van onze Heer en Heiland. Is het uw verlangen om door zijn geest geleid te worden? Ja, dan hebben we het niet over een gevoel of over een ervaring. We hebben het over mensen die het woord van God kennen, het lezen, eruit leven, die omgaan met de Christus. Want uw vrucht hangt helemaal af van uw omgang met hem. En dat is de Heilige Geest vandaag. Mensen die je niet zo snel opvallen, maar die leven uit zijn woord, die leven uit de omgang met hem. Die genieten van de volle waarheid. Ik ben verlost, ik ben gereinigd. Ik ben volkomen, volkomen vreugde voor de Vader in Christus. Mijn hele geschiedenis, zoals die was, van zonde en schuld. Ik heb er niets meer mee te maken. Wat een heerlijkheid, wat een vrijheid, wat een vrede en wat een vreugde. Zullen de Heer daarvoor danken? Vader, dank u wel dat u naar ons heeft omgezien. Vader, wij die net als alle andere mensen onze eigen weg gingen, dwaalden als schapen, deden onze eigen zin, goddeloze. Maar u heeft ons gerechtvaardigd op grond van geloof in het bloed van uw Zoon. U heeft zoveel meer gedaan, omdat uw hart zo groot is. We willen u daar zoveel danken en zoveel prijzen. Vader, en u danken voor de Heilige Geest die ons gegeven is, die de aandacht volkomen richt op uw Zoon. We danken u dat het mogelijk is vandaag de dag om te groeien in de genade en om andere mensen te wijzen op een redder, op een verlosser. En om elkaar in de gemeente te dienen, ook al zijn het niet mensen van onze eigen kring of club. Heer, dat is wat u verlangt van ons. Dat er iets zichtbaar wordt van uw geliefde Zoon. Totdat hij komt in Jezus' naam. Amen.